Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van Nine Nartree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Men and His Symbols is het laatste grote werk van Carl G. Jung, geschreven voor een breed publiek en bedoeld als toegankelijke inleiding op zijn analytische psychologie. Het boek laat zien hoe dromen, symbolen en beelden uit het onbewuste invloed hebben op het dagelijks leven, creativiteit en persoonlijke ontwikkeling. Jung en zijn medewerkers leggen uit dat de menselijke psyche niet alleen uit bewuste gedachten bestaat, maar ook uit diepere lagen, zoals het collectief onbewuste archetypen, de schaduw en de ego-structuur. In plaats van een technisch studieboek biedt dit werk een heldere verkenning van hoe mensen betekenis geven aan hun innerlijke ervaringen. Door voorbeelden uit dromen, mythologie, religie, kunst en volksverhalen maakt het de symbolische taal van de psyche begrijpelijk voor lezers zonder psychologische achtergrond. Daarmee is het niet alleen een boek over droomuitleg, maar ook over hoe mensen zichzelf kunnen begrijpen via beelden die vaak ouder en rijker zijn dan rationele uitleg. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, hoe Jung symbolen ziet als de taal van het onbewuste. Het centrale idee van dit boek is dat symbolen niet willekeurig zijn, maar een directe uitdrukking vormen van het onbewuste. Jung betoogt dat het bewuste denken maar een klein deel van de psyche verklaart, terwijl dromen, visioenen en symbolische beelden laten zien wat er onder de oppervlakte leeft. Voor een lezer in Nederland of België, waar nuchter denken vaak de boventoon voert, is dat een interessant tegenwicht, omdat Jung juist laat zien dat niet alles in taal of logica past. Symbolen zijn bij hem geen versiering, maar dragers van psychische betekenis. Een droombeeld kan bijvoorbeeld spanning, verlangen of innerlijke verandering laten zien zonder dat het letterlijk hoeft te worden uitgelegd. Het boek benadrukt daarom dat je symbolen niet te snel moet reduceren tot simpele, vaste betekenissen. Hun kracht zit juist in hun openheid, hun gelaagdheid en hun vermogen om iets te zeggen dat het bewuste verstand nog niet volledig kan vatten. Ten tweede, dromen als toegang tot persoonlijke en innerlijke ontwikkeling. Een belangrijk deel van Men and His Symbols gaat over dromen. Omdat Jung dromen zag als een natuurlijke manier waarop de psyche met de mens communiceert. Het boek behandelt dromen niet als willekeurige hersenactiviteit, maar als betekenisvolle boodschappen die kunnen helpen bij zelfinzicht. Daarbij is de kern dat dromen vaak compenserend werken. Ze brengen naar voren wat overdag wordt genegeerd, verdrongen of onvoldoende begrepen. Voor de lezer betekent dit dat dromen een hulpmiddel kunnen zijn om patronen in gedrag, angst of verlangen beter te herkennen. Het boek maakt ook duidelijk dat droominterpretatie geen exacte wetenschap is, maar een zorgvuldig onderzoek naar context, persoonlijke associaties en terugkerende beelden. Juist daardoor verschilt Jung sterk van een simplistische droomwoordenlijst. Hij laat zien dat dezelfde droom voor twee mensen iets heel anders kan betekenen. In die benadering schuilt de praktische waarde van het boek, omdat het uitnodigt tot aandachtiger zelfonderzoek en een serieuzere omgang met innerlijke ervaringen. Ten derde, archetypen en het collectief onbewuste als gedeelde menselijke structuren. Het boek legt ook uit dat veel symbolen niet alleen persoonlijk zijn, maar terugkomen in culturen, mythen en religies overal ter wereld. Dat hangt samen met Jung's idee van het collectief onbewuste, een diepere laag van de psyche waarin archetypen bestaan. Archetypen zijn geen vaste beelden, maar oerpatronen die zich steeds opnieuw tonen in verschillende vormen, zoals de held, de moeder, de wijze oude man of de schaduw. Dit maakt het boek interessant als brug tussen psychologie en cultuurgeschiedenis. Jung probeert te laten zien dat menselijke ervaringen niet volledig individueel zijn, maar wortelen in gedeelde psychische structuren. Voor een publiek in Nederland en Vlaanderen, waar literatuur, symboliek en religieuze tradities vaak naast elkaar worden gelezen, helpt dit om oude verhalen en moderne dromen anders te bekijken. Het boek suggereert dat herhaalde motieven in kunst en mythologie iets onthullen over algemene menselijke thema's, zoals groei, verlies, conflict en vernieuwing. Daardoor krijgt psychologie een bredere culturele reikwijdte. Ten vierde, de schaduw, het ego en de confrontatie met wat we liever vermijden. Een van de sterkste onderdelen van het boek is Jung's behandeling van de schaduw, het deel van de persoonlijkheid dat we liever niet erkennen. Het ego staat voor het bewuste zelfbeeld, terwijl de schaduw alles bevat wat wordt weggedrukt, ontkend of afgewezen. Jung ziet psychische groei niet als het bevestigen van een mooi zelfbeeld, maar als het leren verdragen van innerlijke tegenstrijdigheden. Dat maakt het boek opvallend realistisch, omdat het laat zien dat ontwikkeling vaak begint bij ongemak. Wanneer mensen hun schaduw negeren, kan die zich volgens Jung indirect uiten in conflicten, projecties of terugkerende problemen. Door symbolen en dromen serieus te nemen, ontstaat de mogelijkheid om dat verborgen materiaal te herkennen. Het boek is daarmee ook een oefening in zelfkritiek en eerlijkheid. Voor de lezer is dit waardevol, omdat psychologische inzicht koppelt aan morele volwassenheid, niet in de zin van perfecte beheersing, maar in de zin van meer bewustzijn over de eigen beperkingen, angsten en eenzijdigheden. Tot slot, waarom dit boek psychologie, kunst en spiritualiteit met elkaar verbindt. Man and His Symbols onderscheidt zich van veel andere psychologieboeken doordat het niet alleen over klinische theorie gaat, maar ook over kunst, religie, mythologie en verbeelding. Jung stelt dat de psyche niet alleen rationeel, maar ook beeldend en symbolisch werkt. Daarom behandelt het boek voorbeelden uit verschillende culturele tradities om te laten zien dat symboliek een universeel menselijk fenomeen is. Voor moderne lezers in Nederland en België is dat relevant, omdat het boek een gesprek opent tussen seculier denken en innerlijke of spirituele ervaring zonder direct dogmatisch te worden. Het argument is niet dat alle symbolen heilig zijn, maar dat mensen betekenis nodig hebben om psychisch te kunnen functioneren. Dat maakt het werk breder dan een standaard inleiding in droomanalyse. Het laat zien waarom verbeelding, ritueel en mythes nog steeds relevant zijn in een moderne samenleving. Juist door die combinatie van psychologie en cultuur blijft het boek invloedrijk, ook voor mensen die niet alle Jungiaanse begrippen volledig overnemen. Concluderend, Man and His Symbols is vooral geschikt voor lezers die willen begrijpen hoe Jung denkt over dromen, symbolen en de verborgen lagen van de psyche. Wie geïnteresseerd is in psychologie, maar ook in cultuur, religie, kunst of mythen, vindt in dit boek een toegankelijke maar inhoudelijk rijke ingang tot zijn werk. Het is minder een handleiding met snelle antwoorden en meer een uitnodiging om aandachtiger te kijken naar innerlijke beelden en terugkerende patronen. Daarin zit juist de kracht van het boek. Het combineert psychologische analyse met culturele verdieping. Vergeleken met veel andere boeken over droomuitleg of zelfinzicht is dit werk minder simpel en minder poppsychologisch, maar ook veel fundamenteler. Het legt niet alleen uit wat een droom kan betekenen, maar ook waarom mensen überhaupt symbolisch denken. Voor lezers die bereid zijn om langzaam te lezen en associatief te denken, biedt het blijvend inzicht in de relatie tussen bewustzijn, onbewuste processen en menselijke betekenisgeving. Daarmee blijft het een uniek standaardwerk binnen de Jungiaanse psychologie, als je ons wilt steunen, Coral Z. Jung, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.